Dit is een podcast in de serie De Kunst van het Mens Zijn. Dit is een vervolg op de vorige podcast. Die ging over wat voor plek is deze aarde. Waarbij het duidelijk werd dat we uit eenheid voortkomen bij de geboorte. En bij de dood weer terugkeren naar eenheid. En daarbij is voor veel geestelijke stromingen de belangrijkste vraag. En waar is die eenheid nu nog te herkennen? En de wegen die de verschillende geestelijke stromingen hebben ontworpen, die gaan er allemaal over om meer die eenheid in de dualiteit van dit aardse bestaan te herkennen. Dus we hebben toen de nadruk gelegd op eenheid en de meditatie is daar ook voor. Vandaag wil ik ingaan op de dualiteiten. Dus je zou kunnen zeggen dat het vandaag heet omgaan met de basisdualiteiten van deze aarde. Nou, de dualiteit is een gegeven. Licht, donker, lang, kort, hoog, laag, voor, achter, boven, beneden. En in de Tao Te Ching daar staat, het gaat er niet om dat te bestrijden. Het gaat erom dat je die twee dingen in harmonie krijgt. Het gaat over de balans tussen die twee. En het gaat niet om het te scheiden. Dat is een dualiteit. Als je het een wel wil en je wil het andere niet. Maar het gaat erover hoe je van de dualiteit, waarin je de dingen uit elkaar knipt, ik en jij, een polariteit maakt. En het verschil is dat de polariteit, daar kan je het beste zo'n lemniscaat bij voorstellen. Dat gaat tussen twee dualiteiten licht-donker op en neer. En de innerlijke alchemie gaat over de weg hoe je dat doet. Hoe je van dingen die je niet met je systeem kan behappen, omdat ze te ver uit elkaar liggen, hoe je daar toch in de loop van de tijd een polariteit van kan maken in jezelf. Dus dat is werk in jezelf. Nou, daar kom ik op het eind van deze podcast op terug. Maar eerst wil ik de basisdualiteiten, zoals die naar voren toe komen, beschrijven. Want ik heb er nu een hele hoop genoemd. Ja, zo kan je aan de gang komen. Maar de basale dualiteiten van het menselijk bestaan zijn vanuit de ontwikkelingspsychologie. Ik en de omgeving. Dus op een goed moment begin je te beseffen, je wordt losgeknipt, dan ben je los. En dan kom je in een omgeving. Hoe verhoud je je tot die omgeving? De tweede is ik en een ander. Dus dan wordt die omgeving, die wordt gepersonificeerd. En die ander, die zijn in de meeste gevallen je vader, moeder en je zusjes en broertjes voor het gezin. Dat is de basis. En daar leer je je toe verhouden. Daar leer je te krijgen wat je hebben wil, of je leert hoe je dat moet doen. Dat is de tweede dualiteit. Heel veel later komt er een andere dualiteit. Dat is ik en de ander met een hoofdletter. Dan praat je eigenlijk over ik en het goddelijke. Hoe dat zich verhoudt, dat is de verticale lijn. Maar het begint met ik en de ander met de kleine a, vader, moeder, gezin enzovoort. Nou, dan zo rond je vierde jaar weet je of je een jongen of een meisje bent. Dat wordt ook duidelijk gemaakt. Als je een jongen bent, dan doe je dit. Als je een meisje bent, doe je dat. Dat is vandaag de dag minder. Maar dat is nog steeds zo. En die man-vrouw, wat zich dan ontwikkelt, is een hele belangrijke dualiteit in deze wereld. Waarin je kan praten over een man en een vrouw. En wat in de puberteit eigenlijk vastgezet wordt. Wat voor man ga jij uithangen, zou ik bijna zeggen. Wat voor identiteit neem je aan? Wat voor vrouw ga jij zijn? En dat in de puberteit zijn de eerste probeerselen om die identiteit bij elkaar te scharrelen. En in je adolescentie probeer je voor het eerst met mannelijk en vrouwelijk en ik en de omgeving, probeer je je te handhaven in een maatschappij. Als dat tussen je 18e en je 23e niet goed lukt, dan zal je je hele leven daarmee blijven strijden. Terwijl als je tussen je 18e en je 23e als het ware het goed kan doen, dan blijft dat een aanwezigheid, een zelfverzekerdheid die degenen die dat niet hebben nooit zullen krijgen. En dat gaat eigenlijk over de confrontatie van het eerste uitgekristalliseerde ik versus de maatschappij, het andere, je werk, de mensen, vriendjes, vriendinnen. Nou, dat is de derde dualiteit. Dus ik, omgeving, ik, ander met de kleine a, man, vrouw. En de vierde is leven en dood. En dat is de diepste dualiteit die je aan het eind van je leven zeker tegenkomt. En waarin je de grote vraagstellingen komen die te maken hebben met die dualiteit die ik net zei, ik en de ander met een hoofdletter. Geloof je nou dat er een ander is waar je weer naartoe terugkeert of opgenomen wordt, of geloof je dat niet? Nou, om van die dualiteit en die polariteit te komen, dat noem je het stookproces. Zo heet dat in de alchemie. Er zit iets in de kookpot, dat ben jij. En die kookpot die wordt door het leven zelf aangejaagd met vuur. Dus je hoeft daar niet iets extra's aan te doen. Het is zo dat deze dualiteiten, die melden zich in je dagelijks brood. Als ze zich in je dagelijks brood gemeld hebben, dan is het verstandig om daarnaar te kijken. Soms kan je het behappen en soms kan je het niet behappen. Soms weet je hoe je met de omgeving moet omgaan. Soms weet je als man hoe je met de vrouw moet omgaan. Soms weet je als vrouw hoe je met de man moet omgaan. En soms weet je het ook niet. En het is daar waar je het niet weet, dat er een ingang is. Als je alleen maar bezig bent met wat je wel weet en je onderhoudt dat, dan krijg je zogenaamd een sterke persoonlijkheid. Maar het gebied waarop je opereert is wel heel erg klein. Vroeg of laat zal dat gebied door het leven zelf vergroot worden. Maar veel mensen proberen om die dualiteit behapbaar te houden en zich niet bloot te stellen aan meer extreme. Terwijl het eigenlijk zo is, dat heb ik de vorige podcast die praat over wat voor plek is deze aarde. Wij komen hier in een dualiteit terecht waardoor wij onherroepelijk als persoonlijkheid breken. En dat breekpunt, dat is een heel belangrijk punt. Dat je erkent dat je man-vrouw niet bij elkaar krijgt. Dat je erkent dat je ik en de omgeving niet bij elkaar krijgt. Dat je erkent dat je ik en de ander niet, dat je het niet kan. Want als dat gebeurt, dan kan je praten van een crisis, een grotere of een kleinere. Dan keer je je terug, dan ga je terug naar een bron. Dan probeer je die persoonlijkheid om te vormen dat die richting bron gaat en niet meer dat die persoonlijkheid doet alsof je alle antwoorden heeft. Want die persoonlijkheid is eigenlijk heel kort door de bocht. Die wordt ontwikkeld in het aangaan van die dualiteiten. En die is met een paar dingen bezig. Hoe word ik veilig? Hoe hou ik de boel zeker? En hoe krijg ik wat ik hebben wil? En als ik krijg wat ik hebben wil en het is zeker en het is veilig, dan is de persoonlijkheid klaar. En die is dus nooit klaar, want het gebeurt nooit. Het is altijd zo dat er weer iets komt waarin het onveilig is. Waarin het onzeker is. Waarin je niet krijgt wat je hebben wil. Waarbij je frustratie uit moet halen. Die punten moeten als belangrijke punten herkend worden en niet als fouten. Als je dat als fout herkent, ben je bezig om je persoonlijkheid verder te ontwikkelen. Dat is voor een deel moet dat. Je moet leren en je moet dingen doen. Je moet vaardigheden leren. Dat doet die persoonlijkheid. Maar op deze fundamentele dingen als eenheid en dualiteit is het een voorwaarde dat die persoonlijkheid zegt, dit is a mission impossible voor mij. En dan keer je terug en gaat op weg naar een bron. Wat gebeurt er nou als je op weg naar een bron gaat en je probeert van die dualiteiten een polariteit te maken? Dan merk je dat er niet alleen, als ik niet dat naar de omgeving toe doe, ik ken de omgeving, er is niet alleen een buitenwereld. Dan merk je dat er een binnenwereld is. En die binnenwereld, als je daar dat ontdekt, dan ontdek je eigenlijk dat alles wat je in de omgeving ziet, ook binnenin je zit. Het is zelfs zo dat je zou kunnen zeggen, alles wat er buiten is, tot het sterrenstelsel, tot kosmossen, dat zit ook in jezelf. De ruimte in jezelf is een weerspiegeling van de ruimte buiten. Je kan over jezelf nadenken in ruimtetermen als zijnde dat de aarde in je zit. Dus je zal kunnen nadenken, en dat is leuk om te doen, welke landschappen er in jou zitten. Zitten de bergen in jou of is het een delta waar je in woont? En als je dan zegt, en die ik, wie is dat dan? Dan kom je dat je merkt dat er, nou als je even je best doet, zitten er 8 tot 10 stemmen in je. En dat zijn subpersoonlijkheden. En dat betekent dat er een heel team in je zit. En dan komt de vraag, wat willen die verschillende stemmen? Al die stemmen zijn ontwikkeld, die hebben een bepaalde functie, die moeten samenwerken. Door wie worden ze gebundeld en door wat worden ze gebundeld? Nou, het blijkt op deze route terug naar de bron dat de bundeling plaatsvindt door de stilte. Dat de bundeling plaatsvindt door de meditatie waarin je ruimte ervaart en meer uit de tijd raakt. En de teamleden in jezelf gaan beter samenwerken en naar elkaar luisteren als ze zich kunnen refereren aan stilte. En die stilte is ook dat geweten waar we het over gehad hebben. Je kan zeggen dat je probeert om dat wat je buiten herkent, om dat binnen te herkennen. En het blijkt dat dat zo is. Het blijkt dat dat te herkennen valt. En de integratie van wat je buiten niet voor elkaar kreeg, omdat je ergens tegenaan liep, dat kan van binnen wel. Dan zal ik het voorbeeld van geven. Ik en de omgeving is een mogelijkheid. Ik en de ander kan je ook doen met dat interne team van jezelf. Maar als je over man en vrouw praat, dan is dat een strijd. Het is een schuringsproces wat gewoon eigenlijk je hele leven doorgaat. Dat start jong, als spel, en dan in je puberteit wordt het serieus. En ja, daar kunnen veel conflicten uit te voren komen. En daarvan kan je zeggen, onbeantwoorde liefde is onbegrijpelijk voor wie dan ook. Ja, wie past er eigenlijk bij je en wie past er niet bij je als man en als vrouw? En nou blijkt dat Jung is daarmee begonnen. Die heeft gezegd, iedere man heeft een interne vrouw. En iedere vrouw heeft een interne man. Hij noemde dat respectievelijk de anima en de animus. En ik vind nog steeds dat dat model als start heel erg goed werkt. Omdat je als man je eigen vrouwelijke kanten dan kan ontwikkelen. En je kan als vrouw je eigen mannelijke kant ontwikkelen. En dat betekent dat je die man en vrouw in jezelf integreert. En op het moment dat je daarmee bezig bent, blijkt dat je minder afhankelijk bent van de ander, als man van een vrouw of vrouw van een man. Dat de afhankelijkheid minder wordt, omdat dat interne proces, als het ware, van dat wat vroeger een polariteit was, dat je nu leert samenwerken. Dus die interne man en die interne vrouw, die werken met de man en de vrouw samen. En dat kan je ook in gestaltes uitdrukken. Je kan ook zeggen, het vrouwelijke gestalte ziet er als man bij mij zo uit. Er zijn fases in te onderkennen. Die fases die zijn interessant. Dat gaat van primitief, wat niet gaat over primitieve mensen, maar het gaat over dat je een functie als moeder hebt, dat is een primitieve functie, naar de geestelijkheid toe. Daar zitten allemaal lagen in. Dat is interessant om bij jongens te kijken. Maar je kan het ook helemaal zelf doen. En zeggen, welke vrouwen in het leven als man, de vrouwen waar ik iets mee voel of heb, als ik die allemaal naast elkaar zet, dan is het toch een bepaald type. En dat type, zou je kunnen zeggen, is je interne vrouw. En dat is dat de anima, als het ware, of van een man ook extern te zien valt. En de animus van een vrouw ook extern te zien valt. Dat is iets wat een tijdje lang meegaat. En dan komt het leven zelf en die doet onvoorspelbare dingen. Dus deze redenering gaat maar heel ten dele op. Maar ik noem hem omdat het vaak gebeurt. Wat is de overgang? Zolang de persoonlijkheid nog een grote stem heeft, dan vindt de persoonlijkheid dat de externe vrouwen die hij heeft, of de externe mannen die zij heeft, de persoonlijkheid vindt dat dat een reflectie is van zichzelf. Op het moment dat je meer die verticale lijn krijgt, komt veel meer het wonder van die wie je tegenkomt en met wie je resoneert. En die resonantie is per definitie iets wat van de dualiteit een polariteit maakt. Dan wordt het in jezelf geïntegreerd. En op zoek zijn naar die resonantie kan je bijvoorbeeld praten over vriendschap. Dat je als man met vrouw vriendschap sluit. Dat je als vrouw met man een vriendschap sluit. Dat is ook een begrip, maar het is een goed begrip om eens te kijken. Want ook in de vriendschap zit veel liefde. Hoe doe je dat dan? En wat maakt dan dat jij je heler voelt van binnen? Dit is de manier om over man en vrouw te praten. Mannelijk en vrouwelijk. Dan kom je echt mannelijke en vrouwelijke in jezelf. En dan uiteindelijk, in verschillende alchemistische stromingen, praat je over het heilige huwelijk. Het heilige huwelijk is dat de interne man en de interne vrouw, die samen in het plaatje in een retort zitten, wat op het vuur staat, dat die samenkomen. En dan ontstaat er een kiem die direct die verticale lijn opent, waarmee je in contact komt met het onnoembare, de Dao, met God. Ja, dat is, wil ik over man en vrouw zeggen, als dualiteit. De laatste, leven en dood, daarin ben ik tot de conclusie gekomen dat we geneigd zijn om dat punt aan het eind van ons leven te plaatsen. Dan blazen we de laatste adem uit. Er komt een moment dat je een laatste adem uitblaast. En dan ga je weg. Als je erbij geweest bent, dan zie je dus werkelijk dat er iets weggaat. Maar als je het tot dan uitstelt, dan ben je te laat. Want dan wordt het echt lastig. Het gaat erover om de dood te leren kennen terwijl je leeft. En dat is de manier om leven en dood in jezelf te integreren. Dat is een manier om van de dualiteit leven en dood er een te maken waardoor je voelt dat iets afsterft en doodgaat, dat dat bij het leven hoort. En dat je daardoorheen in staat bent om door te leven. Dat noem je wederopstanding, dat noem je wedergeboorte, dat noem je een nieuwe fase waarin je opnieuw bezig bent. En we beginnen als cultuur daar wat mij betreft veel te laat mee. Ik merk zelf dat ik tegen een aantal mensen rond de 30 jaar, die komen, dat ik nu zeg, als ze met een bepaald soort problematiek komen, en die hebben dan 1 of 2 kinderen al, besef je dat je jeugd voorbij is. En iedereen schrikt. Ik ook, ik ben ook geschrokken toen. Ja, verdomd. Ja, en ik kan niet meer helemaal alles. Ik heb niet meer overal energie voor. Ja, ik moet mijn energie op een andere manier kanaliseren. Ja, die echte jeugdigheid, waar het alleen maar spel was en waar het... Ja, die is dood. Wie is er nou voor opgestaan? Wie is de volgende nou? Nou, je kan zeggen dat de grote doden zo rond 28, 30 komen. Dan is je ik uitontwikkeld, je ego. En dan moet je het daar ongeveer mee doen. En dan komt de vraag, wat past er eigenlijk bij me? Dat is een zielsvraag. En veel mensen slaan dat over omdat ze dan net een 2 verdieners kinderen krijgen en een gezin aan het stichten zijn. En dan komen ze daar pas rond hun 40ste jaar mee. De meeste midlife crisissen zijn vertraagde crisissen van rond 28 en 30. En ik zeg dat omdat dan ook die integratie van leven en dood, ook de integratie van man-vrouw, maar dit hebben we gehad, dat die dan niet genoeg aan de orde is gekomen. Dan ben je op je 28ste man of vrouw die in de wereld werkt en die daar iets doet en die of moeder is of kostwinnaar of allebei vandaag de dag. En dat zijn functies die je bekleedt. Dan ben je niet bezig met het afscheid nemen wat bij de dood hoort. Rond je 56ste merk ik steeds weer dat mensen die komen belangrijke overgang is. Dan ben je als het ware 4 keer 7 geweest. 4 keer 7, 28. 4 keer 7, 56. En dan heb je de mogelijkheid om nog een 3de keer rond te gaan, tot 84. Maar je hebt ook de mogelijkheid om naar het midden te gaan. En de mensen die rond de 56 zijn, die hebben de kernvraag, als die een probleem krijgen, en dat gebeurt meestal, dan is de vraag, hoe wil ik het 3de deel van mijn leven doorbrengen? En wat staat daarin centraal? En dat kan een enorme overgang zijn. Daarin kom je absoluut ik en de omgeving tegen. Je komt tegen man-vrouw. Je komt tegen ik en de ander met een hoofdletter. Je komt tegen leven en dood. En in het aangezicht van die 4 dualiteiten is het rond je 56ste dat je denkt, ik moet goed luisteren naar wat het leven mij te zeggen heeft aan de hand van mijn dagelijks bestaan. Want dat moet het centrum van mijn leven worden. Waar ik vervuld van ben, moet nu het centrum worden. En dan merk je dat je ook van dingen afscheid moet nemen. En dat betekent dat je doodgaat. Dus Waar ik voor pleit is om de dood sterker het leven in te trekken. En dat kan je bij iedere overgang doen. Dan blijkt dat je ook meer van het leven gaat genieten. Het blijkt wel, je loopt niet van het een zomaar naar het ander. Het is echt een behoorlijke ontwikkelings- en ik zeg niet dat het gezwoeg is, maar het is wel. Het leven op aarde is niet eenvoudig. De dood hoort erbij. En dat merk je met name als je dat in het leven trekt. Nou, ik heb nu de belangrijkste fases, 28, 56 genoemd. Daarin kan je nog dat splitsen naar 7 jaar. Maar deze dingen vind ik het belangrijkste conceptueel. Ik wil nog één kleine slag maken. En die is als je dat interne proces gedaan hebt. Dan kan je weer opnieuw naar buiten kijken. Je bent naar binnen geweest. Je hebt iets niet kunnen behandelen. Dualiteit. Je hebt geprobeerd om dat van binnen wel bij elkaar te krijgen. Ik zeg niet dat het altijd lukt. Maar dat heb je in ieder geval gepoogd. En als dat een tijd gebeurd is, dan kijk je weer naar buiten. En dan kijk je naar buiten met nieuwe ogen. Want je herkent nu veel meer omdat je jezelf beter kent. En dat zelf is niet een eenpuntig iets. Dat zelf is een mysterie. Maar je hebt nu een heel team om je heen, zal ik maar zeggen, die je kent. Je kent je omgeving en je kent waar je je thuis voelt. En van daaruit krijg je een andere blikrichting. De grote problemen die wij als mensheid op dit moment hebben, en dat is al heel lang, dat gaat over oorlog en vrede en dat gaat over immigratie op dit moment. En gezondheid. Hoe ga jij om met ziekte? Integreer je dat in jezelf of wil je dat uitbannen? Mensen die goed ziek geweest zijn, die weten dat ziekte niet uit te bannen is. Dan maak je van gezondheid en ziekte een dualiteit. De kunst is om van die ziekte een dualiteit te maken, waarin je via het gezonde gedeelte dat zieke gedeelte omhult, dat noemen we immuniteit, en dat dat zieke gedeelte daardoor beter wordt. En dat kan allemaal met pillen, maar de instelling is dat ziekte erbij hoort. Als de instelling is dat ziekte er niet bij hoort, wat vandaag de dag ook nogal het geval is, dan leef je in een dualiteit. Op het moment dat je praat over oorlog en vrede, praat je over defensie. En daarin is de heel persoonlijke vraag, waar moet jij je tegen verdedigen? Waar liggen jouw grenzen? Dat hebben we besproken met immuniteit. Kan je die handhaven? Ben je schoon van binnen? Dat zijn dezelfde wetmatigheden. Europa is van binnen zo vies als ik weet niet wat. Dus wij kunnen onze grenzen niet bepalen. En die grenzen, die lopen dus, daar lopen continu mensen overheen. Afrika hebben wij als Europeanen een dualiteit van gemaakt, tot op heden. Afrika is daar. Er lopen steeds meer Afrikanen in Nederland en in Europa. Maar ze zijn nog niet geïntegreerd. Black Lives Matter komt daaruit voort. Dat het nog steeds een dualiteit is, als dualiteit ervaren wordt. Daar zitten we middenin. Het vluchtelingenprobleem. Ja. Ken jij het vluchteling zijn? Ken jij dat je ergens voor wegvlucht? Ken jij dat je ergens niet meer wil leven en dat het je niks kan verdommen hoe ver je moet lopen, maar dat je één ding besloten hebt, dat je hier niet meer bent? Als je dat kent, dan kan je over een vluchtelingenprobleem nadenken. Nou, hiermee zeg ik alle dualiteiten die van buitenaf niet te behappen zijn, die kunnen voor een gedeelte, ik ben niet hoogmoedig, opgelost worden door het interne proces. En dat is wat ik iedereen aanraad om te doen. Nou, dat was het over de dualiteiten vandaag.